Daarna openen wij Gods heilig woord vanavond in verband met het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. Luisteren we naar twee gedeelten. Allereerst uit Handelingen 1, de versen 4 tot en met 11. En daarna uit Kolossenzen 3, de versen 1 tot en met 11.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Kolossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
Op grond van de u voorgelezen en ook andere schriftgedeelten luisteren we dus vanmiddag naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. En aan de beurt is zondag 18. Zondag 18 gaat over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Zondag 18. Daar beleiden wij het volgende. Wat verstaat gij daarmee? opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets ingesloten kan worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben en dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Wij volgen de Heidelbergse catechismus vanmiddag verder, gemeente. En in de vorige zondagen is dat al aan de orde gekomen, dat de Heere Jezus Christus eerst die weg is gegaan van de vernedering, neergedaald tot in de hel toe. En nu volgen wij hem op die weg van zijn verhoging. Want na de dood volgt de opstanding van de Heere Jezus uit de doden, en na de opstanding volgt zijn hemelvaart. En vanavond lezen we hier samen vanuit de Heidelbergse catechismus een samenvatting, want zo moet je dat eigenlijk wel zien, wat de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus is. En ik zou dat vanavond vanuit drie lijnen, drie gedachten samen met u willen beluisteren. Het thema voor de preek van vanavond is de hemelvaart van de Heere Jezus. Allereerst, hij blijft bij zijn kerk. In de tweede plaats, hij bidt voor zijn kerk. En in de derde plaats, hij is de bruidegom van zijn kerk. Dus de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij blijft bij zijn kerk. Hij bidt voor zijn kerk. En hij is de bruidegom van zijn kerk. Laten we steeds maar weer bedenken, gemeente, dat de catechismus een troostboek is. En dat moeten we ook goed in het oog houden wanneer we vanmiddag gaan beluisteren naar wat hier gezegd wordt over de hemelvaart van de Heere Jezus. Stukje bij beetje wordt steeds meer die enige troost in leven en sterven opengelegd. En dat gebeurt tot ongekende hoogte. Wat een heil, wat een schatten zijn er te vinden in de Heere Jezus Christus. Hij is immers de schoonste onder de mensenkinderen. Hij is die heerlijke koning die ons van Israëls God is gegeven. En dat is wat je hier ziet schitteren in de catechismus. Maar op grond van het woord wordt opengelegd wie deze borg en zaligmaker is, opdat zondaren zoals u en ik tot geloof zouden komen in deze zaligmaker. En wanneer we hem mogen kennen, ons steeds meer zouden verwonderen over wie hij is en wie hij wil zijn. Hij die door de Vader gegeven is en die door zijn geest werkt in de harten van zondaren. Nu lijkt misschien zo op het eerste gezicht de hemelvaart van de Heere Jezus helemaal niet zo rijk en zo groot en zo heerlijk te zijn. Want de hemelvaart van de Heere Jezus, dat betekent dat hij afscheid neemt van zijn discipelen, dat hij weggaat bij zijn discipelen. De opgestane Heere Jezus, die blijft niet in de kring van zijn discipelen na zijn opstanding. Hij heeft zichzelf geopenbaard na zijn opstanding in de kring van zijn discipelen, ook aan anderen. Zelfs meer dan 500 broeders waren op een gegeven ogenblik aanwezig, volgens de apostel Paulus, die de opgestane Heere Jezus hebben gezien. Maar hij blijft niet bij hen. Het is zoals hij zegt tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Hij gaat naar de hemel, of zoals hij het zelf zegt tegen zijn discipelen, naar het huis van zijn Vader met de vele woningen. En dat is een bijzonder afscheid. Want afscheid nemen en voorgoed afscheid nemen, dat betekent altijd afstand, dat betekent altijd verdriet. Een bekend Frans spreekwoord luidt, afscheid nemen, dat is een beetje sterven. En daarin klinkt door dat bij afscheid altijd iets van weemoed en verdriet aanwezig is. Zeker als het voorgoed afscheid nemen is. Maar wat is het opvallende? Dat het afscheid van de Heere Jezus de discipelen niet zwaar valt. Wanneer zij terugkeren van de Olijfberg naar Jeruzalem, dan keren ze terug met grote blijdschap in hun hart. Dat is het wonderlijke van dit afscheid. Jezus is naar de hemel, maar het is een afscheid op een hele bijzondere manier. De catechismus zegt, hij is daar ons ten goede. Vanaf die plaats in de hemel kan de Heere Jezus nog veel beter zijn werk voortzetten dan hij ooit op aarde heeft kunnen doen. Ik zou het voorbeeld kunnen gebruiken vanmiddag met koningin Wilhelmina in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zij verliet op een gegeven ogenblik ons land en is toen naar Londen gegaan om vanuit Londen het volk te bemoedigen en via Radio Oranje het volk toe te spreken, opdat het volk bemoedigd zou worden en aan te sporen tot het verzet tegen de Duitse overheersing. Ze zou dat vanuit Nederland nooit zo hebben kunnen doen. Zo is het ook met de Heere Jezus. De discipelen en in het verlengde van de discipelen, de kerk van de Heere Jezus gaat er niet op achteruit. De Heere maakt zijn belofte alleen maar rijker en heerlijker waar dan hij ooit op aarde heeft kunnen doen. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Zeker de Heere Jezus is in de hemel en het lichaam waarmee hij op aarde geleefd heeft en waarmee hij gestorven is en waarmee hij opgestaan is, dat verheerlijkte lichaam, dat is niet meer op aarde, dat is naar de hemel gegaan. Misschien zijn er wel mensen, ouderen en jongeren, die bij zichzelf denken, ja, zou ik de Heere Jezus nog maar eens kunnen zien, hè? Zoals de mensen in de tijd van Israël de Heere Jezus konden zien toen hij onder hen optrad en toen hij onder hen het evangelie verkondigde. Of zoals een oud versje dat zegt, och was Jezus nog op aarde, aanstonds ging ik naar hem heen. Ja, dat kunnen wij misschien wel denken. Was Jezus nog maar op aarde, dan zou het misschien veel makkelijker zijn om te geloven. Als ik hem zou kunnen zien, als ik hem zou kunnen horen, als ik zou kunnen zien wat voor een wonderen hij deed. Maar de catechismus zegt vanmiddag in navolging van het woord van God, dat is een vergissing wanneer we zo denken. Want was de Heere Jezus alleen nog maar met zijn lichaam hier op aarde? Stel je voor dat hij in Israël was, dan zouden wij allemaal naar Israël toe moeten om de Heere Jezus te zien. Maar dat hoeft niet meer, gemeend. Jezus is met zijn lichaam in de hemel, maar hij is tegelijk ook God. Zijn lichaam Zijn menselijke natuur is in de hemel, maar zijn goddelijke natuur is niet aan de hemel gebonden. En dat is wat in vraag 48 aan de orde komt, of dat nou wel kan. Die verhouding tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur van de Heere Jezus. Ik zal u verder vanmiddag niet al te veel vermoeien met de achtergronden daarvan. Daar speelt de discussie over de aanwezigheid van het lichaam van Jezus in het avondmaal een rol tussen de gereformeerden en de Luthersen ten tijde van de reformatie. Maar wat de catechismus vanmiddag hier laat zien op grond van het woord van God, dat is: Jezus kan overal zijn, terwijl zijn lichaam toch alleen in de hemel is. En het geheim daarvan is de drie enige God. De Heilige Geest is de Geest van Christus. En de Heilige Geest die gaat uit van de Vader en van de Zoon. En hoewel het lichaam van Jezus in de hemel is en hij met zijn lichaam daar is, hij wijkt naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van zijn kerk. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat is in de hemel. Dat blijft ook in de hemel. Dat is op één plek tegelijk. Maar hij is ook echt God. En naar zijn godheid is hij overal aanwezig. En is hij ook bij zijn kerk op aarde. En dat doet hij door zijn geest. Want ook door zijn geest wijkt hij nooit meer van zijn kerk. Hij heeft zijn geest uitgestort. En die Heilige Geest, dat is de andere trooster van wie de Heere Jezus gezegd heeft. Die zal bij u komen en die zal bij u blijven tot in eeuwigheid. En de Heilige Geest vertegenwoordigt de Heere Jezus in eigen persoon. En zo maakt de Heere Jezus zijn belofte waar. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat was een heel belangrijk moment dat de Heere Jezus dat toen zei. Dat was vlak voor zijn afscheid, vlak voor zijn hemelvaart. Vlak voor de tijd die aanbrak. Dat de discipelen het evangelie moesten gaan verkondigen in heel de wereld. En dat is een moeilijke opdracht. En dat is een opdracht die ze in eigen kracht niet kunnen volbrengen. Dat is ook een opdracht waarbij ze veel tegenstand en weerstand en bespotting en zelfs gevangenschap zullen ondervinden. Ze zullen vervolgd worden zoals Jezus vervolgd wordt. Want dat is ook het deel van de kerk van de Heere Jezus hier op aarde. Maar Jezus zegt: zie, ik ben met u al de dagen. En dat zegt de Heere Jezus niet alleen maar tegen zijn discipelen, zijn apostelen, zolang zij op aarde zijn. Maar het is een belofte die hij gegeven heeft aan heel zijn kerk, tot aan de voleinding van de wereld. Hij is bij zijn kerk naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Laat die woorden even op u inwerken. Godheid, majesteit. Dat laat de grootheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus zien. Hij is niet gebonden aan één plek. Hij is overal aanwezig en heel in het bijzonder in zijn kerk, in zijn gemeente. En hij is dat met zijn genade en geest. Door zijn geest deelt hij zijn genade uit. En dat wil ik even naar twee kanten uitwerken vanmiddag, gemeente. Dat betekent allereerst dat hier in de gemeente, waar het woord bediend wordt, waar de sacramenten bediend worden, dat hier de Heere Jezus zelf de belofte heeft gegeven dat hij aanwezig is. In de kerk raken hemel en aarde elkaar. Jacob die zei bij Bethel, toen hij zag dat de hemel open ging: dit is niet dan een huis van God, een poort des hemels. En dat was onder de oud-testamentische bedeling. En wij leven in de nieuw-testamentische bedeling. Waar de Heere Jezus belooft dat waar zijn kerk in zijn naam bijeen is, waar het woord bediend wordt, daar is hij zelf in het midden door zijn Heilige Geest. Dat vraagt van ons eerbied en aandacht tijdens de kerkdienst. De kerkdienst is geen menselijke aangelegenheid. We zitten niet in een theater, we zitten niet in een of andere bijeenkomst of vergadering van welke vereniging dan ook, wij zijn hier op de werkvloer van de Heilige Geest. God werkt hier door zijn woord en door zijn geest. Op deze plek bekeert de Heere zondaar. Kijk maar naar Lydia de purperverkoopster. Toen Paulus het woord sprak daarbij de rivier, toen opende de Heere haar hart en werd ze geraakt. En daar gaat het ook om, ook in de kerkdienst, dat uw en jouw hart open gaat door de krachtige werking van de Heilige Geest. En de vraag is vanmiddag ook, is dat al in u en in jouw leven ook gebeurd? Dat het woord met zoveel kracht tot je kwam. Dat het een ontmoeting was met de levende God en met de levende Christus. En dat je met Jacob ging beleven. Dit is een poort van de hemel. God spreekt tot mij. En dan valt al het andere weg, gemeente. Dan gaat het vooral erom. Dat die God die tot mij komt in zijn woord en door zijn geest, dat ik rechtvaardig voor hem zal zijn. En dat ik het bloed van de Heere Jezus Christus nodig heb tot bedekking en verzoening van mijn zonde. Maar ook dat ik die heerlijkheid van de Heere Jezus ga zien. Dat ik juist in en door de prediking ga zien wie hij is en wie hij voor een verloren zondaar wil zijn. Dan wordt de aanwezigheid van de Heere Jezus ook in de kerkdienst echt realiteit. Als God je door zijn geest zo gaat aanspreken en je gaat ontdekken wie je bent. Als dat woord van God je gaat schuldig stellen. Zodat je de noodzaak van de Heere Jezus gaat inzien en gaat beleven. Daar gaat het om, gemeente, in de kerkdienst. Beseffen we dat de Heere heel dichtbij komt. Dat de zaligheid, ja, dat de zaligmaker ons aan het hart wordt gelegd. En dat juist in de kerkdienst geldt, hier op de werkplaats van de Heilige Geest. Hoe zullen we ontkomen, hoe zullen we ontvluchten, als we op zo'n grote zaligmaker, die de Heere Jezus is, geen acht slaan, wanneer we niet tot bekering komen. De zaligheid in de Heere Jezus, ja, de zaligmaker wordt ons voor ogen geschilderd. Het is God zelf die door zijn dienaren spreekt tot de gemeente. En het is God zelf die door ons heen bidt. Laat u met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Hoe zullen we dan ontkomen? Als we op die zaligmaker geen acht geven. We zijn hier op deze plaats, gemeente, waar de Heere zelf komt en werkt vanuit de hemel om onze zielen te behouden. Merkt u dat, merk jij dat? Dat de Heere bezig is om zielen te behouden, ook hier in de kerk, dat hij worstelt om het behoud van je ziel. Dat hij geen lust heeft in je dood, maar in je bekering en in je leven. Dat hij je aanspreekt, dat de verhoogde Christus juist door zijn dienaren hier op aarde het woord van de verzoening in u en jouw midden neerlegt, opdat je achter het bloed van de Heere Jezus zou gaan schuilen. Dat is het eerste. En het tweede, dat is dat juist wanneer we door de genade van God de Heere Jezus hebben leren kennen in ons leven en hij onze borg en middelaar geworden is, dat we dan ook mogen weten dat hij nooit meer van ons zal wijken. Vanuit de hemel zal hij altijd bij ons zijn en bij ons blijven. Ja, tegenwoordig hebben we de moderne middelen, hè, om grote afstanden te overbruggen. Je kunt met mensen skypen en facetimen die aan de andere kant van de wereld zijn. Soms op 10.000 kilometer afstand. En dan kun je elkaar zien en dan kun je elkaar spreken. En dat is nou het wonder van het werk van de Heilige Geest. Wanneer hij zondaren verbindt aan de Heere Jezus Christus, dan ga je de rijkdom zien dat hij nabij is. En je gaat het ervaren in je leven, wanneer je met je zonden tot hem de toevlucht neemt. Dat hij nabij is, dat hij de gebrokenen van hart vertroost en dat hij met zijn Heilige Geest dat bloed van de Heere Jezus laat druppelen in je hart en in je ziel tot vergeving, tot vrede. Ja, we zijn er alleen maar op vooruit gegaan sinds de Heere Jezus in de hemel is. Hij komt zo nabij en hij is nabij. En die oudtestamentische psalmen, die worden nog rijker en heerlijker vervuld. Dat hij met ons zal zijn en met ons zal blijven. Denk aan psalm 23, over de herder die met zijn schapen is en bij zijn schapen blijft. Al ging ik ook door een dal van de schaduwen van de dood. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is door die rechtstreekse verbinding met de hemel, door de Heilige Geest, Jezus die nooit van zijn kerk wijkt, tot in eeuwigheid. Wat een genade, wat een bescherming van Gods kerk hier op aarde. Dus welke krachten er ook zijn om Gods kerk te beschadigen, welke vervolgingen er ook uitbreken om de kerk van de Heere Jezus uit te roeien, Jezus is zijn kerk nabij, hij bewaart hen. Hij bewaart hen tot in eeuwigheid. En dat zie je, gemeente. Ik vind dat altijd weer zo heel opvallend, dat toen in 1911 in Rusland de revolutie uitbrak, de communistische revolutie, toen was het de bedoeling van Lenin dat er niks meer van het christendom in Rusland zou overblijven en dat het een soort heilstaat op aarde zou worden waar geen plek meer was voor God, want het gaat alleen om het leven hier op aarde. Nou, wat is er gebeurd met het communisme? Toen in 1989 de muur viel, toen brak het communisme. Wat bleek? Dat de kerk er nog altijd was in Rusland. Door alle vervolgingen heen, ook onder Stalin, vele predikanten en evangelisten naar de dwangkampen werden gebracht in Siberië. God doorging met zijn werk. God bewaart zijn kerk op aarde. God bewaart zijn kerk. Ook hier in Nederland. Bij alle zorgen die we hebben, bij alle afval die er is, bij alle verwereldlijking, bij alle vervlakking die er is. Elia dacht op een gegeven ogenblik ook, ik ben alleen overgebleven en er is niemand meer die God vreest. Maar wat was het goddelijke antwoord tot Elia? Ik heb mij 7000 toen overblijven die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar die in oprechtheid hebben gebogen voor de God van Israël. En zo gaat de Heere door met zijn kerkgemeen. En gaat het goed met de kerk? Zo kun je het ook bekijken. Ja, van ons uit dan zeggen wij, het gaat niet goed met de kerk. En van ons uit gezien zijn er zoveel zorgen en zoveel noden. Maar van God uit gezien, hij beschermt zijn kerk. Jezus is de koning van de kerk, die vanaf de troon regeert. En die naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van zijn kerk zal wijken. Zullen we dat onthouden? Dat de kerk geen failliete zaak is. Dat het met de kerk geen aflopende zaak is. Maar dat het juist met deze wereld een aflopende zaak is. En de Heere wil ons door zijn Heilige Geest dat geloof geven dat we zien op de koning van de kerk. En dat we zien dat zijn werk doorgaat. En zal stand houden tot in eeuwigheid. Dat is het eerste, hij blijft bij zijn kerk. En hij bidt ook voor zijn kerk. Want dat de Heere Jezus ten goede is in de hemel, ik kan vanmiddag maar enkele dingen aanstippen uit deze zondag, want het is een volle zondag. Dat wordt verder uitgewerkt, ook in antwoord 49, waar beleden wordt wat nu het nut is van de hemelvaart van de Heere Jezus. En daar wordt nog dieper ingegaan op de zegen van de hemelvaart. En op de rijke schatten die er in de hemelvaart van de Heere Jezus te vinden zijn. En wat de Heere Jezus daarin geeft aan zijn kerk. En het eerste wat dan hier genoemd wordt, dat hij in de hemel de voorspreker is voor het aangezicht van zijn vader. Die uitdrukking komen we in het Nieuwe Testament tegen, dat de Heere Jezus onze voorspreker, onze voorspraak is bij de Vader. Hij is onze pleitbezorger, hij is onze advocaat, hij is degene die voorbeden doet voor zijn kerk hier op aarde. Jezus bidt voor zijn kerk. Na zijn hemelvaart is hij, om zo te zeggen, niet met emeritaat gegaan en is die uitgediend en rust hij van zijn werk wat hij hier op aarde gedaan heeft. Nee, we hebben een actieve zaligmaker in de hemel. Hij bidt voor zijn kerk. Hij zet zijn werk voort. En jongens en meisjes, daarbij kun je denken aan de hoge priester uit het Oude Testament. De hoge priester uit het Oude Testament, die mocht het heilige der heiligen ingaan. En die mocht het bloed van de verzoening sprenkelen op de ark, op het verzoendeksel. Hij mocht namens het volk voor God verschijnen. Ja, en die priesterdienst in het Oude Testament, die was niet volmaakt. Er moesten elke keer weer offers gebracht worden. Die offers die door de priesters gebracht werden, en ook door de hoge priester, die konden de zonden uiteindelijk nooit echt wegnemen. Want het bloed van stieren en bokken kan de zonden niet wegnemen. Maar heel die priesterdienst in het Oude Testament, die wees al met kracht heen naar de Heere Jezus, de hoge priester. En hij, zo laat de Hebreeënbrief zien, is niet een aardsheiligdom ingegaan, maar op de hemelvaartsdag is hij als de grote hoge priester van onze belijdenis met het bloed van de verzoening het hemelsheiligdom ingegaan om voor het aangezicht van zijn vader te verschijnen. En vanaf dat moment is hij daar ten behoeve van zijn kerk op aarde. De levende Christus voor het aangezicht van zijn vader. En zoals de hoge priester in het Oude Testament een borstlap droeg met daarop de namen van de stammen van Israël, om ze zo voor het aangezicht van God te brengen, zo doet deze hoge priester dat op dit moment. En hij doet het steeds en hij doet het voortdurend. Hij brengt de namen van zijn kinderen voor het aangezicht van zijn vader in de hemel. Want hij leeft, ook om te bidden voor zijn kerk hier op aarde. Dat deed hij op aarde al. In het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, daar kijken we de Heere Jezus in het hart. We treden daar in de binnenkamer van de Heere Jezus en dan hoor je hem bidden voor de bewaring van zijn kerk, voor de heiliging van zijn kerk. En voor de eenheid van zijn kerk. Hij bidt. En hij zet het voort in de hemel. Hij is onze voorspreker bij de Vader. Hij zegt tegen Simon Petrus al: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Mag ik een enkele toepassing vanmiddag maken, gemeente? Deze voorbeden heeft Gods kerk nodig, toch? Als u door genade deze zaligmaker, deze hoge priester mag kennen en hebt nodig gekregen in uw leven, dan hebt u toch ook zijn voorbeden nodig. Want als u kijkt, als je kijkt naar je eigen gebeden, wat stellen die eigenlijk voor? Al, er zijn tijden dat je vurig kunt bidden. En er zijn misschien perioden in je leven dat je de Heere aanloopt als een waterstroom. Maar er zijn ook andere perioden. Dat je lauw wordt in de gebeden, dat je slordig wordt in de gebeden. En als het gaat om onze gebeden zelf, daar kleven de zonden aan. Want we zijn nog zo vaak gericht op onszelf in plaats van op de eer van God in onze gebeden. We zijn lang niet altijd gericht op God, maar zo vaak ook op onszelf. En hoe vaak bidden we niet gedachteloos en hoe vaak bidden we niet dat we weer afdwalen in onze gebeden. Onze zonden, die moeten ook verzoend worden. Ook als het gaat om de zonden van onze gebeden. Hoe zouden wij met onze gebeden voor God kunnen verschijnen? Maar nu is er een hoge priester die aan de rechterhand van God bidt, die volmaakt bidt en die met het offer van zijn bloed verschenen is voor zijn Vader in de hemel. Als wij onze tekorten en onze zonden moeten belijden in onze gebeden, dan mogen we de toevlucht nemen tot deze hoge priester aan de rechterhand van God, die ook voor ons bidt. Hij is onze voorspreker. Daar zit ook iets in van dat hij een advocaat is, dat hij het voor ons opneemt. En dat is toch ook nodig? Of hebt u er geen last van? Dat je in je geweten weer wordt aangeklaagd, dat je tegen God gezondigd hebt. En dat de duivel je beschuldigt. Ben jij nou een kind van God? Als jij een kind van God zou zijn, dan zou het er veel anders uitzien in je leven. Denk je nou werkelijk dat jij genade bezit? En als je kijkt naar jezelf, dan moet je de duivel ook nog gelijk geven ook. Maar dan is het de Heilige Geest die ons juist in die strijd en in die aanvechting wil laten zien. Op die hoge priester aan de rechterhand van God, die daar onze voorspreker is, die het voor ons opneemt. Omdat hij met zijn offer, met zijn bloed voor de Vader staat. En als we weer in zonde vallen. En als we misschien wel aan Gods genade gaan twijfelen voor ons. Zie dan op deze hoge priester. Ja, we hebben zijn voorbeden zo nodig. Als we in het krachtenveld ons bevinden van de zonde. De wereld die trekt. Die je probeert over te halen. Die overgebleven zonden die er in je eigen hart zijn. Waar je soms van schrikt. En bij jezelf denkt. Leeft dat in mijn hart? Of hebt u dat nooit? Dat er soms zo'n gedachte door je heen flitst. En dat je bij jezelf zegt, denk ik dat? En je bent blij dat anderen dat niet kunnen zien en dat die je gedachten niet kunnen lezen. Maar je weet wel dat God je gedachten ziet. Onreine gedachten, onheilige gedachten. Hoe zal ik dan voor deze God komen en hem weer onder ogen komen? Er is een hoge priester aan de rechterhand van God. En hij bidt om bewaring voor zijn kerk hier op aarde. Hij bidt ook als ik niet meer bidden kan. Als ik soms geen woorden meer kan vinden. Of als ik ziek word en de kracht niet meer heb om te bidden en om te volharden in het gebed. Dan is hij de hoge priester die het overneemt. Die zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En wat is dat nodig dat hij daarom bidt, gemeente? Want anders zou inderdaad mijn geloof soms ophouden. Want het geloof, dat kan ik zelf niet in stand houden. Ik kan mezelf niet bewaren, gemeente. En daarom, deze voorbeden van de Heer Jezus is zo nodig, maar is ook zo heerlijk in het leven van Gods kerk. Hij bidt op grond van zijn offer. En dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo'n prachtige zin, als het gaat om de voorbeden van de Heer Jezus. Wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon van de Vader. Met andere woorden, de Vader zal hem horen en de Vader die zal hem verhoren, want hij laat aan zijn Vader zijn doorboorde handen zien wanneer hij bidt voor zijn kinderen. En hij zegt tegen zijn Vader, zie, ik heb de straf gedragen die zij verdiend hebben. Ik heb alles gedaan wat uw heilig recht vraagt. Ik heb alles volbracht. En door zo'n voorspreker aan de rechterhand van God ontvangen wij vrijmoedigheid om tot de troon van de genade te gaan. Gemeente, hebt u zo'n voorspreker in de hemel? Is er die band met de Heere Jezus Christus? Is het zo dat zijn offer, de bedekking voor mijn schuld, een zonde is voor het aangezicht van God? Want dat is de indringende boodschap ook vanavond, dat we op geen andere manier tot God kunnen naderen dan door deze Heere Jezus Christus. Dat onderstreept vanavond ook opnieuw, net als vanmorgen, dat persoonlijke kennen van Christus. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods aangezicht. Kennen we dat wonder? Dat we met al onze zonde en schuld bij deze hoge priester terecht zijn gekomen. En dat Hij die zonde heeft overgenomen. En dat God mij in Hem de gerechtigheid toerekent. Alsof ik geen zonde gehad nog gedaan heb. Alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht heb. Die Christus voor mij volbracht heeft. Dat Hij mij vrijspreekt van schuld en straf op grond van het offer van Christus. En dat ik mag weten. Ik lig voor eeuwig voor zijn rekening. Wat een rijkdom, gemeente. Wat een heerlijke voorbidder aan de rechterhand van de Vader. Want dan mag ik weten dat al mijn zonden, ook mijn overgebleven zonden, ook in mijn bidden, ook in mijn danken waarin ik zo vaak tekortschiet, dat al mijn overgebleven zonden bedekt zijn met het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat bloed dat is zo krachtig. Dat bloed dat bedekt al mijn zonden. Wat een rijkdom. Als je in Christus geborgen mag zijn. Ouderen en jongeren, zie je hoe arm je bent als je zonder de Heere Jezus leeft. Dan kun je denken dat je heel wat hebt, maar je hebt uiteindelijk helemaal niks. Als je deze Heere Jezus persoonlijk kent, heb je alles wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. En dat blijkt ook wel uit het slot van deze zondag. Want daar lezen we ook dat de Heere Jezus Christus, en zo heb ik dat maar even samengevat, de bruidegom van zijn kerk is. Want dat zijn eigenlijk die laatste twee dingen in antwoord 49. Dat pand en tegenpand waarover gesproken wordt. Dat zou je kunnen vergelijken met de trouwringen van een bruidspaar. Nou, we weten allemaal wel wat een trouwring is. Wanneer een bruidspaar gaat trouwen, dan hebben ze een trouwring. En dan draagt de bruidegom een ring met daarin de naam van de bruid. En die trouwring draagt de bruidegom altijd bij zich. Ook als ze getrouwd zijn en ze zijn niet bij elkaar en de bruidegom is aan het werk en de bruid is ergens anders. Maar hij draagt die trouwring en die trouwring die herinnert hem eraan dat zijn vrouw zijn bruid is. Dat die vrouw bij hem behoort, dat je geliefde van jou is. En die bruid die heeft ook een trouwring met daarin de naam van de bruidegom. En waar die bruid ook komt, overal herinnert die trouwring eraan, ik ben van hem. Ik ben van mijn liefste. Dus die trouwringen, je zou kunnen zeggen, dat is de garantie dat ze bij elkaar horen. Dat ze niet meer losgedacht kunnen worden van elkaar. Nu gemeente, dat is nu ook zo met de Heere Jezus en zijn kerk. De Heere Jezus heeft al wat van zijn bruid meegenomen de hemel in, staat hier. Wat heeft hij meegenomen? Ons vlees. Dat betekent het lichaam. dat de Heere Jezus met zijn verheerlijk lichaam naar de hemel is gegaan. Daarin heeft hij ons vlees, ons lichaam al meegenomen, de hemel in, als een pand, als een zekerheid, dat ze voor eeuwig van hem zijn, dat hij ze straks ook tot zich zal nemen in heerlijkheid. Hij is het hoofd. De Heere Jezus heeft bij wijze van spreken de trouwring in de hemel bij zich, die hem er steeds aan herinnert dat zijn kerk hier op aarde is, dat zijn kinderen straks zullen zijn waar hij is. Hij zal ze tot zich nemen, tot dat bruiloftsfeest, die bruiloft van het lam. Hij die zichzelf als het lam heeft gegeven, tot een volkomen verzoening, om haar als bruid te werven, heeft hij ook zijn leven voor haar gegeven. En hij ziet er naar uit dat hij straks zijn bruid voor eeuwig tot zich zal nemen, opdat ze voor eeuwig bij hem zal zijn en voor eeuwig mag genieten van zijn aanwezigheid en van zijn vreugde. Tot zich nemen zal. Ja, zover komt het in het leven van Gods kinderen. Ze zijn hier op aarde, maar het moment komt. En dat is vast en zeker dat God, wanneer hij hen uit dit leven wegneemt, brengt bij zijn zoon de bruidegom. Op het moment dat een kind van God sterft, is direct de christen bij het hoofd in de hemel. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, Jezus is er al. Met die trouwring, met onze menselijke natuur. En heeft op aarde al gebeden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien die u mij gegeven hebt. Laten we daar vanmiddag allereerst maar even ons over verwonderen, gemeente, en laat ons dat tot aanbidding brengen, dat de Heere Jezus in de hemel uitziet naar die dag dat hij zijn bruid tot zich zal nemen. En dat hij in de hemel, telkens door die trouwring van zijn menselijke natuur, steeds, en dan spreek ik even menselijk, herinnerd wordt, die dag komt dat ik mijn bruid voor eeuwig bij mij heb. Maar daar is ook nog een andere trouwring. De trouwring die de bruid draagt. En wat is dat voor een trouwring? Dat is de Heilige Geest die hij tot een tegenpand gezonden heeft. Dus de bruid van de Heere Jezus Christus heeft de Heilige Geest ontvangen als een trouwring, als een tegenpand. En wat gebeurt er? Wanneer die Heilige Geest werkt in het hart, dan ga je zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Dan merk je dat er contact is tussen hemel en aarde. Net zo jongens en meisjes als je misschien een keer aan het vliegeren bent. En die vlieger die is zo hoog in de lucht, je ziet hem bijna niet meer. Het is een stip. En als je naar boven kijkt, dan denk je, waar is die? Zou die er wel zijn? Nou, je voelt wel dat die er is. Aan dat touw, dat trekt. Zo is het ook door de Heilige Geest. Die de liefdesband heeft gelegd met de Heere Jezus in het leven van een zondaar. Diezelfde Heilige Geest, die doet ons zoeken de dingen die boven zijn. Door zijn kracht zullen we die dingen zoeken. Ja, niet in eigen kracht. Want kijk maar in Colossenzen 3, wat we samen hebben gelezen. Daar wordt ook deze woorden genoemd van zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van de Vader. En wat zijn dan de dingen die boven zijn? Wat zijn dat? Nou, dat zie je in Colossenzen 3, dat is aan de ene kant dat je gaat doden de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, gierigheid, afgodendienst. En wat is de dingen die boven zijn? Nou, dat ziet u verderop in het hoofdstuk. Ik heb dat niet laten voorlezen, maar dat is die nieuwe mens aandoen. En dat is zoals Paulus dat dan ook schrijft. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. En werk dat voor u en voor jezelf nou eens uit. Na deze dienst, ook in deze week, wat het nou betekent om de zoekende de dingen die boven zijn. Dat je gaat denken zoals Christus denkt. Dat je door de Heilige Geest zo aan de Heere Jezus verbonden bent. Dat je de zonde gaat doden in je leven. Elke keer weer opnieuw. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is leven, gemeente. Met die trouwring van de Heere Jezus. Om het zomaar eens even te zeggen. Dat uit zich in een leven in liefde tot God, maar ook in een leven van liefde tot de naaste. Dat we ootmoedig en nederig zijn, dat we elkaar vergeven, dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat we vergevingsgezind zijn, dat we leven uit die bron die Christus is. Dat is de trouwring die de Heere Jezus om de vinger van zijn bruid heeft geschoven, om het maar zo te zeggen, hier op aarde. Die Heilige Geest, door wiens kracht we zoeken de dingen die boven zijn. Opdat je met die geest ook zou gaan uitzien, na die dag. En daar schieten we toch ook vaak in tekort. We zijn vaak zo druk, ook als we de Here kennen met allerlei dingen. Dat die grote dag misschien ook weer uit het zicht verdwenen is. Die dag waar Jezus naar uitziet. Ik wil dat bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. En zou dat gebed van de Heere Jezus ons ook niet moeten aansporen, door de Heilige Geest, om met de Geest ook te gaan bidden. Kom, Heere Jezus Christus, want Jezus is in de hemel, ons ten goede, zegt de catechismus, totdat hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Straks zal hij verschijnen. Daar hebt u vanmorgen het een en ander over gehoord, opdat u bereid zou zijn, maar meer nog, opdat Gods kerk hier op aarde ook meer en meer zou leven in die verwachting, om het van de Heilige Geest te leren, elke keer weer opnieuw. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Amen.